Goedenavond, broeders en zusters. Fijn dat we weer een nieuw seizoen kunnen starten met een mooi onderwerp. Weet u wat het onderwerp is trouwens?
Dubbele namen.
Dubbele namen, ja. Tweemaal bij namen genoemd. Dat is het in feite, ja. Daar gaat het over. En het blijkt dat er in de Bijbel 7 mensen zijn die door de Heer tweemaal bij namen genoemd worden. En dan in die zin dat de Heer ze roept en hun naam dan 2 keer zegt. He, dus Abraham, Abraham, dat is de eerste. En Jacob, Jacob. Goed opletten. Dat is vanavond nog niet trouwens. Ah, ik zie dat ik zelf dat wel ga doen. Dus ik zou, mooi dat je er bent dan, hoop ik. Mozes, Samuel, Martha, Simon en Saul. Saul, Saul, wat vervolgt gij mij? Nou ja, dat zijn allemaal teksten of voorbeelden van mensen die 2 keer geroepen worden. Nou hebben we in totaal 8 avonden. En 7 personen in de Bijbel die 2 keer geroepen worden. Dus we houden nog 1 avond over. En dat is meteen de eerste. Want vanavond doen we dan inleiding. Maar dat wil ook zeggen dat we bezig gaan met 3 andere woorden, begrippen, uitdrukkingen. Die ook 2 keer achter elkaar genoemd worden. En voor vanavond zijn dat, ik zal even kijken of het gelijk in de goede volgorde zeg. Ja, Heren, Heren. He, dat kom je in het Nieuwe Testament een keer of 5, 6 tegen. Jeruzalem, Jeruzalem. Wordt ook 2 keer genoemd. En ja, dat is wel de bekendste. Daar sluiten we vanavond al mee af. Maar eigenlijk ligt daarin het begin van alles wat we ontvangen hebben in Christus. En dat zijn de woorden mijn God, mijn God. He, dus het is allemaal herhaling. Nou, ik zou eigenlijk een soort, huiswerk is het niet, maar in ieder geval u wel willen vragen om gewoon eens tijdens de keren dat we daarmee bezig zijn op te letten hoe erover gesproken wordt, dat die namen er dubbel staan, want het blijkt namelijk dat alle keren het iets te maken heeft met geloof of geloofsgehoorzaamheid. En eigenlijk kun je dat ook zeggen van die laatste 3, Heren, Heren, Jeruzalem, Jeruzalem en mijn God, mijn God. Er is altijd een soort link met geloof. Nou, dat zult u ook wel in de avonden die volgen, zult u dat wel merken. We gaan het om en om doen, hè? Dat weet u ook. Dus volgende keer, eind oktober, dan is Job er en dan eind november ben ik er weer. En dan in december nog een keer op. En zo gaan we ook in het komend seizoen, of het volgend jaar, volgend voorjaar, gaan we daar verder mee. Nou, ik ben benieuwd. Het is voor mij eigenlijk ook wel een nieuw onderwerp. Ik heb wel ooit een keer, maar dat weet ik niet eens 100% zeker, een artikel erover geschreven in Amen, maar ik weet het niet helemaal zeker. Het kan ook zijn dat iemand anders dat gedaan heeft en dat ik dacht van, tjoh, had ik dat maar gedaan. Ja. Dat kan je zo hebben, hè? Ja. Maar het is denk ik een heel mooi onderwerp. Nou, die 3 uitdrukkingen die we vanavond met elkaar willen bekijken, nou, die kom je allemaal tegen in de evangeliën. En met name het Matthäus-evangelie, daar komen ze ook allemaal in voor. Dus ik dacht van, laten we dat maar even als leidend nemen, het Matthäus-evangelie. En dan beginnen we bij Matthäus 7... Matthäus hoofdstuk 7. En dan komen we daar de uitdrukking Heren, Heren tegen. En in totaal komt die 4 keer voor. Alleen in Matthäus. En we zullen zo de teksten lezen. Dan zie je ook dat het in 2 versen gebeurt. En in het Lucas evangelie. Nou, in Matthäus 7... Daar staat in het 21ste en 22ste vers, niet ieder die tegen mij zegt, Heren, Heren, zal binnengaan in het Koninkrijk der Hemelen, maar wie de wil doet van mijn Vader, die in de hemelen is. En dan volgt vers 22, Velen zullen op die dag tegen mij zeggen, Heere, Heere. Hebben wij niet in uw naam geprofeteerd, in uw naam demonen uitgedreven en in uw naam veel krachten gedaan? Maar dan zal ik u openlijk, of dan zal ik hun openlijk zeggen, ik heb u nooit gekend. Ga weg van mij, u die de wetteloosheid werkt. In de NBG-vertaling staat er dan ga weg van mij, werkers der wetteloosheid. Dat zevende hoofdstuk uit het Matthäus-evangelie, dat is ook meteen de afronding van een groter geheel in het Matthäus-evangelie, namelijk de hoofdstukken 5, 6 en 7. Daar vind je de bergrede. En de bergrede, die heeft in feite alles te maken met grondregels die door de Heer gegeven worden met betrekking tot het Koninkrijk van God. En dan in het bijzonder natuurlijk de uiteindelijke openbaring van het Koninkrijk op aarde. En je kunt wel zien dat dat ook iets was wat aanstaande was. Want in de evangeliën lees je daarover. En met name ook het Matthäus-evangelie heeft natuurlijk die bergrede. Waarin de Heer over het Koninkrijk spreekt. En later dat bekende hoofdstuk 13, waar al die gelijkenissen staan met betrekking tot het Koninkrijk der Hemelen. En heel veel van de overige gelijkenissen in het Matthäus-evangelie, die gaan daar ook nog over. Dus de komst van het Koninkrijk, dat is wel iets wat heel erg voorop staat. Ik heb wel eens gehoord dat er ook een gedachte is dat het nog wel een hele tijd duurt voordat het Koninkrijk komt. Dus dat het eigenlijk zo zou zijn dat toen de Heer Jezus op aarde kwam, dat hij niet zozeer kwam om het Koninkrijk op te richten, maar dat hij gewoon kwam om te lijden en te sterven. En vervolgens zou er nog een hele lange tijd aanbreken en pas daarna zou het Koninkrijk van God op aarde gevestigd worden. Maar als je de evangeliën leest en je leest erover hoe de Heer Jezus daar zelf over spreekt, dan blijkt daar toch eigenlijk wel in of uit, dat de Heer dat zag als iets wat werkelijk aanstaande was. Denk maar aan de teksten waarin de Heer het heeft over wat er in deze eeuw gebeurt en in de toekomende eeuw. Die toekomende eeuw, die wordt in de Bijbel ook wel genoemd de wedergeboorte. Maar ook het koninkrijk wordt ook genoemd de opstanding. Dat zijn allemaal begrippen die vanuit verschillende hoeken iets zeggen over wat het koninkrijk is. En dat koninkrijk, als dat er eenmaal zal zijn, dan weten we ook zeker, dan is de toekomende eeuw, het toekomende tijdperk, is aangebroken. En tussen het huidige tijdperk waarin we zitten, de boze eeuw, en de toekomende eeuw, daartussenin bevindt zich de wederkomst van de Heer Jezus Christus, in de zin van dat hij zich zal openbaren. Dat zijn dingen die komen we zometeen nog wel wat nader tegen. Het is dus de afronding van de bergrede, en die bergrede nogmaals, die bevat allerlei regels, grondregels voor het Koninkrijk der Hemelen, zoals dat op de aarde gevestigd zou worden. En waarvan wij natuurlijk nu ook moeten zeggen dat niet gebeurd is. Tenminste, je moet wel heel veel verbeelding hebben, fantasie hebben, om te zeggen dat het Koninkrijk der Hemelen destijds begonnen is toen de Heer Jezus op aarde was. Nee, dat is iets dat gaat starten bij zijn wederkomst. Dat heeft er heel lang op geleken dat het ook inderdaad zou komen. Want we weten wel hoe dat toen de tijd ging, toen de Heer Jezus geleden had, gestorven en opgestaan en naar de hemel gegaan was. Toen werd hij vanaf dat moment terugverwacht. Je kent allemaal wel die woorden van de apostelen, van Heer, herstelt u dan in deze tijd het koningschap of koninkrijk voor Israël? En dan geeft de Heer dat bekende antwoord, dat is niet aan u en zo. Maar in die periode die dan volgt, wordt de wederkomst van de Heer Jezus Christus verwacht. En wordt er ook over gesproken van, jongens, er komt een moment dat we dat koninkrijk binnengaan. Misschien heel even tussendoor, Handelingen 14. Moet ik wel even kijken of ik het zo gauw kan vinden wat ik daarmee zeggen wil. Dat is Handelingen 14 is tijdens een zendingsreis van Paulus. En Dan komt er een moment, even kijken hoor, dat is dan, nou zeg, laten we maar even beginnen bij vers 20. Nee, vers 19. Er kwamen Joden uit Antiochië en Iconium, die de menigten overtuigden en zij stenigden Paulus en sleepten hem de stad uit, omdat zij dachten dat hij dood was. Maar toen de discipelen hem omringd hadden, stond hij op, ging de stad in en de volgende dag vertrok hij met Barnabas naar Derbe. En nadat ze aan die stad het evangelie verkondigd hadden en veel discipelen gemaakt hadden, keerden ze terug naar Lystra, Iconium en Antiochië. En dan gaat het om het volgende vers. En zij versterkten de zielen van de discipelen, spoorden hen aan in het geloof te blijven en zeiden dat wij door veel verdrukkingen in het koninkrijk van God moeten ingaan. Nou, dan zitten we al in Handelingen en dan zitten we al in de periode waarin Paulus zijn dienst uitvoert en waarin die ook beschreven wordt. En dan zie je dus dat Paulus in ieder geval ook leefde in de verwachting van dat koninkrijk en dat we daardoor veel verdrukkingen moeten binnengaan. Kijk, in de kerk, zonder iets kwaads van de kerk te willen zeggen, maar daarin wordt over het algemeen gezien van het koninkrijk, koninkrijk Gods, koninkrijk der hemelen, dat is eigenlijk een andere beschrijving voor de hemel. En dan zal zo'n tekst zoals je die hier leest, die zal zo uitgelegd worden van als je sterft, dan gaan er wat verdrukkingen aan vooraf, maar dan ga je uiteindelijk naar de Heer toe en dan ga je zo het koninkrijk der hemelen binnen. Maar goed, of het koninkrijk van God zoals het hier staat. Maar ja, weet je, dat ligt niet in de lijn met wat er in de evangelie staat. Dat koninkrijk van God, dat is wel degelijk iets tastbaars, iets zichtbaars, iets dat gevestigd wordt op aarde. In die handelingenperiode leek het erop dat het toch komen zou. Hier blijkt ook de verwachting daarop. U weet ook wel dat Paulus, en trouwens dat geldt ook voor Petrus en Johannes en Jacobus, die hebben brieven geschreven tijdens die handelingentijd, waarin zij ook echt hun verwachting op de openbaring van Christus, de wederkomst van Christus, hadden gesteld. Dus dat wordt echt verwacht. Nou, Paulus die schrijft dat zelf ook in die tijd. Handelingen 17, daar komt hij in Thessalonica en later schrijft hij aan de Thessalonicenzen over de wederkomst van de Heer. En dan zegt hij van, wij levenden die achterblijven tot de wederkomst van de Heer. Dus daar zit Paulus nog steeds in die verwachting. Alleen om dat tot stand te brengen, en dan kom je eigenlijk weer op die basisvraag uit Handelingen 1 terecht. Heer, herstelt u in deze tijd het koningschap voor Israël? Het punt is, het gaat om geloof. En dat geloof, met name in het volk van God zelf, dat was er niet. En dat bleek in Jeruzalem, dat bleek in Judea en Samaria, en dat bleek ook tot het uiterste der aarde, het gebied waar Paulus geweest was. En nergens kun je zeggen dat de overgrote meerderheid tot geloof kwam. En ondanks het feit dat ze getuigen waren en spraken van de dood en opstanding van de Heer Jezus, werd die boodschap gewoon niet aanvaard door iedereen. En het eind van Handelingen, en alles wat ik er nu over zeg, dat is dan alsnog heel kort door de bocht natuurlijk. Maar het eind van Handelingen laat zien dat het koningschap, het koninkrijk van God, niet zichtbaar op aarde is terechtgekomen. En het bijzondere is dat als je even denkt aan de laatste woorden van het boek Handelingen, dat Paulus in zijn eigen gehuurde woning iedereen ontving en dat hij het koninkrijk Gods predikte en onderricht gaf aangaande de Heer Jezus Christus. Zo eindigt het boek Handelingen. Dus dat was hij aan het doen. En als je dan gaat kijken naar wat hij schreef op dat moment, de brieven die hij op dat moment schreef, in die periode dat hij daar gevangen zat in Rome, dan blijkt dat hij het inderdaad wel heeft over het koninkrijk van de Zoon van Gods liefde, alleen dat koninkrijk is een verborgen koninkrijk gebleven. En dat geldt voor dat koninkrijk. En dat geldt ook voor het onderricht, het onderricht over de Heer Jezus, wat Paulus dan gaat geven. Dat onderricht kun je allemaal terugvinden de latere brieven van Paulus. Als je dan denkt aan Efeze en aan Colossense en aan de Filippense brief, dan, ja, dan wordt er eigenlijk helemaal niet gesproken over de Heer Jezus als koning of iets dergelijks. He, daarin komt naar voren dat hij het hoofd is van het lichaam, onlosmakelijk in één lichaam verbonden. Nou, zover is het natuurlijk in Matteüs nog lang niet. He, want, kijk, ik vraag me dat ook wel eens af, hè. Misschien doet u dat ook wel eens, hè, dat je denkt van ja, als de Heer dat toch allemaal van tevoren had geweten en de Heer die wist dat toch van tevoren allemaal, waarom dan al die moeite doen, weet je wel? Hè, zoals ook in de Matteüs-evangelie en de evangelieën in het algemeen, waarom zoveel moeite? Waarom niet gewoon meteen schrijven over de waarheden van het lichaam van Christus? En dan was de Bijbel wat dunner geweest misschien, ik weet het niet. Maar soms dan heb je wel eens van dat soort vragen. Hè? Heb je dat ook wel eens of niet? Ik heb überhaupt wel eens de vraag dat ik denk van waarom is de Heer er überhaupt allemaal aan begonnen, aan alles? Weet je wel, dat je wel denkt van ja, hè, hoe zit dat? Hè? Wat moet dat eigenlijk iets worden voor ons als we eenmaal bij de Heer zijn? En dat hij, ja, dat ik denk dat we dan ook echt dit soort dingen ook gaan snappen. He, dus dat is een geweldig vooruitzicht. En wij mogen tot die tijd leven. Kijk, je kunt er heel kritisch op worden. He, en denken van dat in jouw ogen God alles verkeerd doet. Maar vertrouw hem maar gewoon op je hemelse Vader. He, dat hij in dat alles zijn plan heeft. En daarvan kunnen wij nog lang niet alles bevatten en snappen. He, dus daar mogen we gewoon van zeggen, dat komt wel goed. Als het even gaat om dit gebeuren, en waarom niet meteen dat lichaam van Christus? Nou, dat heeft te maken met het feit dat de verantwoordelijkheid voor de afwijzing van het heil bij Israël ligt en dat dat ook naar voren is gekomen. He, dus Israël, er is geen Jood geweest in die tijd die heeft kunnen zeggen van ja, jongens, dit heeft allemaal geen zin. He, het heeft geen zin dat ik tot geloof moet komen, want dat heil dat gaat toch naar de heidenen toe. Zo weet je wel. Nee, want dan zou bekend zijn hoe God alles zou doen. En dat was toen niet bekend. He, dus het punt is dat God heeft zijn plan. En door de gehoorzaamheid, en in veel gevallen ook door de ongehoorzaamheid van zijn volk, wordt dat plan gerealiseerd. En wat dat betreft, ja, ligt de verantwoordelijkheid voor het afwijzen van het heil, ligt bij Israël. Er is geen Israëliet die in die tijd had kunnen zeggen, ik kom niet tot geloof, want het heil is toch niet van ons bestemd. He, dat wist men niet, dat waren dingen die waren toen onbekend. Nou, dat koninkrijk, hoe dan ook, dat komt, he, alleen het is nog steeds niet op aarde. Ik heb vroeger met kerkgeschiedenis geleerd dat in 325 na Christus, dat toen het koninkrijk Gods op aarde is gekomen. Dat had dan iets met keizer Constantijn te maken, die zich bekeerde tot het christendom en zo. En sinds die tijd, ja, dat is natuurlijk wel mooi. Sinds die tijd kun je gewoon een leeuw en een lammetje bij elkaar in een hok stoppen en weet je, al dat soort dingen. Want dat zijn de kenmerken. Enkele van de kenmerken van het koninkrijk, zoals dat op aarde zal zijn. Dat zal een vrederijk zijn. Maar goed, nee, ik denk dat we daar niet in mee moeten gaan en dat we Constantijn maar even moeten laten voor wat hij is. En daar is niet het moment gekomen dat het koninkrijk op aarde was. Nee, dat is iets, dat komt er nog aan. En de Heer Jezus, we hebben net in Handelingen 14 gelezen dat Paulus en de zijnen, de gelovigen ervan overtuigden dat wij dat je vast moet houden aan de genade en dat je door veel verdrukkingen het koninkrijk van God zult binnengaan. Nou, als u nou hier in Matteüs 7 kijkt, dan staat daar, iedere boom, in vers 19, iedere boom die geen goede vrucht voortbrengt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen. Zo zult u hen dus aan hun vruchten herkennen. En dat heeft te maken met een waarschuwing van de Heer voor valse profeten. Kijk, in vers 15 er staat, Wees op uw hoede voor de valse profeten die in schapenvacht naar u toekomen, maar van binnen roofzuchtige wolven zijn. Nou, en hoe kun je ze herkennen? Nou, aan de vrucht. En dan staat er ook in vers 20, zo zult u hen dus aan hun vruchten herkennen. En dan zegt de Heer, en dan heeft hij het opeens ook over het binnengaan in het koninkrijk der hemelen. Dus de Heer die kijkt daar ook alvast naar vooruit. En dan zegt hij, niet ieder die tegen mij zegt, Heere, Heere, zal dat koninkrijk binnengaan. Nee, waarom niet? Nou, omdat dat in feite maar een paar woorden zijn. Heere, Heere. He, blijkbaar, want zegt de Heer, als je naar de vruchten kijkt die deze tegenstanders van God voortbrengen, ja, dan zijn het helemaal geen gelovigen. En dan kunnen ze wel zeggen, Heere, Heere, in de hoop dat het alsnog goed komt. Maar nee, he, daar luistert de Heer niet naar. Niet ieder, zegt vers 21, die tegen mij zegt, Heere, Heere, zal binnengaan in het koninkrijk der hemelen. Nou, wie gaat er wel naar binnen? Dat staat erbij. Wie de wil doet van mijn Vader die in de hemelen is. En dan krijg je vers 22. En dat, ja, het een ligt in het verlengde van het andere. Krijg je vers 22 en daar staat dan, velen zullen op die dag tegen mij zeggen, Heere, Heere. Maar het gaat me eventjes ook om die dag. Dus in vers 21 gaat het over het binnengaan in het koninkrijk der hemelen. In vers 22 gaat het over die dag. En die dag, ja, vroeger hadden wij dan, hè, met onze Bijbelvertalingen van toen, hadden we het dan over te dien dagen. Weet je wel? En dat is een begrip. Hè? Dus die dag, dat is een begrip in de Bijbel. En uiteindelijk, als je kijkt naar het hele profetische plan, dan wijst dat naar de laatste dag in dat grotere plan van God. Hè? Dus zeg maar de Sabbatsdag. En die begint met de wederkomst van Christus. En die valt samen met het koninkrijk der hemelen op aarde. Ook wel opstanding genoemd, ook wel wedergeboorte genoemd. Dat is die toekomende eeuw. Dus dat binnengaan in het koninkrijk, dat houdt verband, of wordt anders omschreven, in vers 22 met die dag. Ja, en dan zegt de Heer, er zullen velen komen en die zeggen, Heere, Heere, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd? In uw naam demonen uitgedreven en in uw naam krachten gedaan. Dus van die valse profeten, die komen dan bij de Heer. En die zullen dat dan zeggen. He, dat, weet je, dit leert ons natuurlijk ook dat het belangrijk is om, voor zover wij dat kunnen, om erop te letten, ja, in onze omgang met mensen, van ja, zijn het nou wel of geen, zijn het nou wel of geen gelovigen? He, je kunt natuurlijk soms mensen horen die zeggen de mooiste dingen over God. He, en ik ga daar geen namen in noemen, maar goed, je hebt van die mensen die kunnen op een prachtige manier kunnen ze de Bijbelse geschiedenissen verhalen. Alleen ze geloven er ondertussen geen snars van. Maar ze zeggen wel, Heere, Heere, zeg maar eventjes. He, net alsof ze er toch bij horen. Maar als je vraagt van, ben je wedergeboren of zo? En sommigen zelfs, als je vraagt van, geloof je wel dat God bestaat? Dan zeggen ze nog nee ook. He, ja, het is wel wat hoor. Er zijn wat dat betreft kansels waar mensen staan te spreken die helemaal niet geloven dat de Bijbel het woord van God is. He, dus daar moeten we ons niet op blind staren. En als iemand zegt, ik geloof in God, ja, dan moet je misschien nog even een soort dubbelcheck doen, als je het tenminste graag wil weten. He? Betekent dat dan dat je je hart aan de Heer hebt gegeven? Nou, en als mensen dan zeggen van, hé, wat is dat dan? Dan weet je wel hoe laat het is. Maar zo zullen er mensen zijn die zeggen van, ja, Heer, we hebben in uw naam geprofeteerd. Zo zegt de Heer. Ik ben wel in samenkomsten geweest, waar dat op zo'n manier ging. Zo zegt de Heer. Nou, en dan kreeg je een soort profetie. Maar het bewijst helemaal niks. Zegt helemaal niet dat het goed is. Of in de naam van de Heer demonen uitdrijven. Hè? Nou, er zijn nog plekken waar dat gebeurt. Of krachten doen. Nee, als het valse profeten zijn, dan is er niet zoveel hoop voor ze. En dan staat er in vers 23, dan zal ik hun openlijk zeggen, ik heb u nooit gekend, ga weg van mij, u die de wetteloosheid werkt. Over die wetteloosheid, en dat geeft ons nog een beetje meer licht hierop, nog heel even naar Matteüs 13. Matteüs hoofdstuk 13 en dan naar vers 40. Matteüs 13, dat is dat hoofdstuk over de gelijkenissen, over het koninkrijk der hemelen. En in vers 40 staat, dat gaat over het gelijkenis van het onkruid in de akker. Zoals dan het onkruid verzameld wordt en met vuur verbrand wordt, zo zal het ook zijn bij de voleinding van deze wereld. Nou, ik hoef u niet te zeggen, maar ik doe het dan toch, blijkbaar, dat hier met wereld, dat hier niet wereld, kosmos staat, hè, maar dat hier eeuw staat. Hè. Het gaat hier om de voleinding, de samenloop, het einde van de tegenwoordige boze eeuw. Dus daar verwijst de Heer Jezus naar. En hij doet dat in antwoord op de vraag van, Heer, wilt u de gelijkenis van de zaaier, wilt u dat uitleggen? Hè? Die gelijkenis die gelijkenis van het onkruid tussen de tarwe, dat is hem, vers 24 tot 30. Nou, dan wordt er in vers 36 door de apostelen gevraagd, de discipelen gevraagd aan de Heer, verklaar ons de gelijkenis van het onkruid op de akker. Nou, en dan gaat de Heer dat vertellen. Hij die het goede zaad zaait, is de zoon des mensen. De akker is de wereld. Hier staat voor wereld kosmos. Logisch, want daar gaat het zaad in. Het goede zaad zijn de kinderen van het koninkrijk. En het onkruid zijn de kinderen van de boze. Zoals dan het onkruid verzameld en met vuur verbrand wordt, zo zal het ook zijn bij de voleinding van deze eeuw. De Zoon des Mensen zal zijn eigen engelen uitzenden, of zal zijn engelen uitzenden, en zij zullen uit zijn koninkrijk verzamelen alle struikelblokken en hen die de wetteloosheid doen. Daar heb je ze. De werkers van de wetteloosheid. Ze zullen hen in de vurige oven werpen, daar zal gejammer zijn en tandengeknars. Dan zullen de rechtvaardigen stralen als de zon in het koninkrijk van hun vader. En dan staat er, wie oren heeft om te horen, laat hij horen. En nou zie je met die laatste tekst dat we ook bij het geloof worden bepaald. De geloofsgehoorzaamheid. Als je oren hebt om te horen, dan zeg je niet zomaar Heere, Heere. Maar dan weet je wie de hemelse vader is. Dus ja, die wetteloosheid. En die werkers van de wetteloosheid, zoals ze dan in Matteüs 7 genoemd worden, dat zijn geen mensen die in de dienst van de Heer staan, al zou je dat misschien aan de buitenkant wel gedacht hebben, maar het zijn mensen ja, die de Heer omschrijft als werkers van de wetteloosheid. En dan, ja, dan denk je toch ook wel weer meteen veel meer aan de tegenstander van God. Want wetteloosheid komt niet bij God vandaan. Nou, als het niet bij God vandaan komt, dan kan maar bij één ander persoon vandaan komen en dat is de tegenstander van God. En als je denkt aan wat Paulus schrijft in 2 Thessalonicense 2, als hij het heeft over dat de zoon van de wetteloosheid zich in de tempel gaat zetten en dat het geheimenis van de wetteloosheid in werking is, maar op een zeker moment openbaar wordt, dan zie je dat die strijd, ja, waar de Heer Jezus ook al de vinger op legt, dat die strijd ja, tot en met de handelingenperiode ook doorgaat. Nog eventjes als slot van dit gedeelte over Heere, Heere. Nog eventjes naar Lucas. Lucas hoofdstuk 13. Want die schrijft dat dan daar ook. Lucas 13. Dan gaat het over de nauwe poort, weet je wel. Dat heeft ook wel iets te maken met de brede weg en de smalle weg. Nou, wij hadden daar vroeger op de school met een Bijbel, hadden we daar een tekening of een plaat van hangen, helemaal in kleur. En ja, volgens mij heeft dat ook iets te maken met Bunyan of zo, John Bunyan. Die, hoe heet het ook weer, christinnenreis, ja. Je had ze voor in alle soorten maten, christinnenreis. En die christen op zijn reis, die liep maar met een grote zak met al zijn zonden op zijn rug, weet je wel. Nou, heb je dat wel eens gelezen? Nou, vind ik heel knap. Vroeger, ja. Ik moet eerlijk zeggen, ik ben er wel eens in begonnen. Ja, maar die hield het ook op. Maar goed, ja, hier gaat het dan over de nauwe poort. En dan staat er in vers 22. Hij trok door steden en dorpen terwijl hij onderwijs gaf en op weg was naar Jeruzalem. En iemand zei tegen hem, Heere, zijn het weinigen die zalig worden? En hij zei tegen hen, strijd om binnen te gaan door de nauwe poort. Want velen, zeg ik u, zullen proberen binnen te gaan en het niet kunnen. Namelijk vanaf het ogenblik dat de Heer des huizes is opgestaan en de deur heeft gesloten, dan zult u beginnen buiten te staan en op de deur te kloppen en te zeggen, Heere, Heere, doe ons open. En hij zal antwoorden en tegen u zeggen, ik weet niet waar u vandaan komt. Het is best wel zwart-wit dit, hè? Wij zijn vanuit de huidige genadetijd zijn we eigenlijk hele andere dingen gewend. Maar ja, dit is niet de genadetijd, dit is wat we hier lezen, dat is de aanlooptijd naar het koninkrijk toe. Ja, en dan gelden de regels wel even wat anders en strikter dan dat het nu het geval is. Nou, dus die mensen zeggen, heren, heren, en dan staat er vers 26, dan zult u beginnen te zeggen, wij hebben in uw tegenwoordigheid gegeten en gedronken en u hebt in onze straten onderwijs gegeven. En hij zal zeggen, ik zeg u, ik weet niet waar u vandaan komt, ga weg van mij allen die ongerechtigheid bedrijven. En dan staat er weer, daar zal gejammer zijn en tanden geknars, wanneer u Abraham, Isaac en Jacob en alle profeten in het koninkrijk van God zult zien, maar u buitengeworpen. Dus blijkbaar kunnen wij ons ook niet zo heel veel bij voorstellen, denk ik. Maar blijkbaar komt er een moment, ja, dat die beide groepen, ja, toch samen bestaan. En degene, die werkers die van de ongerechtigheid, die kijken met, ja, hoe zeg je dat, met jaloezie, zullen ze zien dat Abraham, Isaac en Jacob en alle profeten in het koninkrijk van God zitten. Er wordt ook op een ander, oh, dat staat hier ook trouwens, in vers 29 gaat het over het aan tafel gaan in het koninkrijk van God. Dus dat is wel iets heel bijzonders wat er aan de hand is. En dat hier over Abraham, Isaac en Jacob gesproken wordt en de profeten van het koninkrijk, ja, dat verbindt dit in feite meteen naar de woorden die Paulus schrijft in 1 Korinthe 15, als hij het heeft over de opstanding. En dan zegt hij, Christus is als eersteling opgestaan. En dan staat er achteraan, daarna zullen zij opstaan in zijn komst. Weet je wel? Of eigenlijk staat er dan in zijn parousia, in zijn aanwezigheid. En parousia is ook weer een omschrijving van de tijd van het koninkrijk op aarde. Parousia betekent aanwezigheid van God, hè, de aanwezigheid. En ja, die periode zal er blijkbaar zijn. We vinden dat misschien vreemd. Maar ik denk niet dat het verstandig is om dit allemaal maar te vergeestelijken of zo. Ik denk dat dat ook inderdaad allemaal letterlijk zo gaat gebeuren. Nou, hier heb je dan ook weer dat heren, heren. Ik moet er wel bij zeggen, als je in het Oude Testament gaat zoeken op heren, heren, dan zul je dat ontzettend vaak vinden. Veel vaker dan in het Nieuwe Testament. Maar dan, dat zijn dan die teksten waar heren, weet je wel, eerst met gewone letters staat en dan heren met allemaal hoofdletters. En dus eigenlijk staat er, het eerste heren is de vertaling van Adonai, dat betekent heer of meester. En het tweede Heere, met allemaal hoofdletters, dat is de vertaling van de naam van God. Dus Adonai Yahweh. En dat is in onze Bijbel vertaald met Heere, Heere. En in het Nieuwe Testament is dat onderscheid er niet meer. Dus als daar staat Heere, Heere, dan is het niet zo dat er bij het tweede Heere de naam van God staat. Maar er staat gewoon twee keer inderdaad letterlijk gewoon Heere, Heere. Maar het zou best kunnen dat dit toch een verwijzing is naar wat er in het Oude Testament vaak staat. Als het gaat over de Heere, over Yahweh. Nou, het is wel leuk dat we hier in Lucas 13 zitten. Want vanaf vers 31 wordt beschreven dat de Heer Jezus naar Jeruzalem gaat om te lijden. Hij is vanaf Lucas 9 al onderweg naar Jeruzalem. En dan staat er op diezelfde dag, vers 31, kwamen er enige fariseeën en zeiden tegen hem, ga weg en vertrek van hier, want Herodes wil u doden. En hij zei tegen hen, ga heen en zeg die vos, zie, ik drijf demonen uit en verricht genezingen, vandaag en morgen en op de derde dag word ik voleindigd. Intussen moet ik heden en morgen en de dag daarna reizen. Het gaat immers niet aan dat een profeet omkomt buiten Jeruzalem. En dan staat het er, en dan, dat is voor ons dan nummer 2 voor vanavond, dan staat er Jeruzalem, Jeruzalem, u die de profeten doodt en stenigt die naar u gezonden zijn. Hoe vaak heb ik uw kinderen willen bijeenbrengen op de wijze waarop een hen haar kuikens bijeenbrengt onder haar vleugels, maar u hebt niet gewild. Jeruzalem, Jeruzalem. Dat is ook een mooi lied trouwens, waarin dat gezongen wordt. Maar hier zegt de Heer het zo, hè? Jeruzalem, Jeruzalem. Dat is eigenlijk, dit is echt een naam. Dat andere is Heere, Heere. En waar we nog op terechtkomen zometeen, dat is mijn God, mijn God. Maar dit is wel echt een naam. En als je denkt aan die namen, dan denk je misschien zo in eerste instantie, hè, als er bijvoorbeeld dan staat Mozes, Mozes, dan denk je misschien een beetje aan hoe je zelf bijvoorbeeld tegen je kinderen zegt van, stel dat die nou dat je kind nou Bart heet of zo, hè? Ik noem maar even een voorbeeld. En hij heeft wat uitgehaald, weet je wel, dat gebeurde nog wel eens vroeger. En dan zeg je, Bart, Bart. Ja, wat maak je me nou? Weet je wel, dat klinkt als het ware een soort ouderlijke teleurstelling in door. Wat ben je nou toch mee bezig? Nou, voor verschillende van de namen in het Oude Testament is dat niet het geval. Want als Abraham op het punt staat met het zwaard Isaac te doden, dan klinkt er Abraham, Abraham. En dat heeft de Heer niet bedoeld als, waar ben je nou toch mee bezig? Maar bij Jeruzalem krijg je wel een beetje dat idee. Alsof de Heer dat inderdaad wel zo bedoelt. Jeruzalem, Jeruzalem. Waar ben je nou mee bezig? U die de profeten doodt. En laten we even weer teruggaan naar Matteüs. Want daar in Matteüs, daar wordt die tocht naar Jeruzalem ook beschreven. Trouwens ook in het Lucas-evangelie. Maar in het Matteüs-evangelie ook. Ik wil eerst heel eventjes lezen, als we het toch over Jeruzalem hebben. Dat Jeruzalem in Matteüs 5, vers 33, genoemd wordt. Aan het eind van dat vers, de stad van de grote koning. Dus Jeruzalem is de stad van de grote koning. En dat staat tegenover Babel in de Bijbel. En de stad van de grote koning, dat is de plek van waar de Heer zal gaan heersen. Nou, Matteüs 16, daar vinden we in het Matteüs-evangelie het eerste moment waarop de Heer Jezus zijn aangezicht richting Jeruzalem wendt. In Matteüs 16 vanaf vers 13, daar heb je de vraag van de Heer Jezus, van ja, wie zeggen de mensen dat ik ben? Zo staat er, En dan geven ze daar wat antwoorden op. En dan vraagt de Heer in vers 15, maar u dan, wie zegt u dat ik ben? En dan antwoordt Petrus, Simon Petrus, en die zegt, u bent de Christus, de Zoon van de levende God. En dan zegt de Heer, zalig ben je, Simon Barjona. Ja, dat is geweldig wat de Heer hier over Simon zegt. Zalig. Er komt later in het seizoen ook nog een avond, dan gaat het over Simon, Simon. En dan wel weer, waar ben je nou toch eigenlijk mee bezig? Maar hier Simon Barjona, want vlees en bloed hebben u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemelen is. Vers 18, ik zeg u ook dat u Petrus bent en op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. Dus niet op Petrus, maar op Petra, op de rots, die in die belijdenis naar voren komt. Christus, de Zoon van de levende God namelijk. En ik zal u de sleutels van het Koninkrijk der hemelen geven, staat er dan in vers 19. En wat u bindt op aarde zal in de hemel gebonden zijn, wat u ontbindt op de aarde zal in de hemelen ontbonden zijn. En toen verbood hij zijn discipelen tegen iemand te zeggen dat hij, Jezus, de Christus was. Nou, in elk evangelie komt er een moment, nou in ieder geval in Matthäus, Marcus en Lucas, komt er een moment waarop de Heer zegt, jullie mogen niet meer zeggen dat ik de Christus ben. En dat moment dat wordt hier in Matthäus 16 dan beschreven. En dat is op zich wel apart, hè? Want je denkt aan één kant van, nou, de mensen moeten juist weten dat hij de Christus is. Maar de Heer zegt, de Heer verbiedt het ze om het te zeggen. En op de een of andere manier staat dat altijd, dus als de Heer zegt, jullie mogen het niet meer zeggen, dat ik de Christus ben, dan staat dat altijd in verband met wat er dan hier in vers 21 wordt beschreven. Namelijk, van toen aan begon Jezus zijn discipelen te laten zien dat hij naar Jeruzalem moest gaan en veel zou moeten lijden van de kant van de oudsten, de overpriesters, de schriftgeleerden en dat hij gedood zou worden en op de derde dag zou worden opgewekt. Dus, zodra er gezegd wordt door de Heer Jezus, jullie mogen niet zeggen dat ik de Christus ben, keert de Heere zich naar Jeruzalem en wijst hij op Jeruzalem en zegt hij van nou, daar in Jeruzalem, daar zal ik moeten lijden. Dus we kunnen dit ook wel even als een startpunt noemen in de bediening van de Heer Jezus, het startpunt waarop hij zich naar Jeruzalem richt. In hoofdstuk 20 gaan we ook even naartoe, vers 17... Daar wordt ook beschreven, de Heer is tussen hoofdstuk 16 en hoofdstuk 20 nog niet in Jeruzalem zelf geweest. Hij is onderweg. En daar sluit vers 17 ook weer op aan. Toen Jezus naar Jeruzalem ging, nam hij de 12 discipelen onderweg apart bij zich en zei tegen hen, zie, wij gaan naar Jeruzalem. En de Zoon des Mensen zal aan de overpriesters en schriftgeleerden overgeleverd worden. Ze zullen hem ter dood veroordelen. En toch gaat de Heer naar Jeruzalem. En toch gaat hij door. Als je naar hoofdstuk 21 gaat, staat er in vers 1, en toen zij Jeruzalem naderden. En in Betfage bij de Olijfberg gekomen waren, zond Jezus 2 discipelen uit en zei tegen hen, dat ze een ezel moesten ophalen waarop de Heer Jezus zijn intocht zou hebben. Die intocht die wordt even later ook beschreven in vers 9. En er staat de menigte die voorop liep en die volgde riep, Hosanna, de Zoon van David, gezegend hij die komt in de naam van de Heere, Hosanna in de hoogste hemelen. En toen hij Jeruzalem binnenkwam, raakte heel de stad in opschudding en men zei, wie is het? Wie is dat? En het menigte zei, dat is Jezus, de profeet uit Nazareth. Wij hebben vaak de neiging om te zeggen van, nou, de Heer die komt hier, wordt hier als koning binnengehaald. En dat is ook wel voor de hand liggend, hè? Want het zitten op een ezel, dat wordt in Zacharia al beschreven als de binnenkomst van de koning. Maar onze aandacht die wordt hier een beetje anders geleid, namelijk in vers 11. De menigte zei, dat is Jezus, de profeet. Ze zeiden niet de koning, maar de profeet. En die profeet, oftewel de Heer Jezus Christus, die gaat Jeruzalem binnen. Na deze keer dat hij binnen is, gaat hij ook een paar keer naar buiten en weer naar binnen en weer naar buiten en weer naar binnen. De Heer overnacht nooit in Jeruzalem. En dan kom je in hoofdstuk 23. Dat beschrijft de toespraak van de Heer Jezus tot de Farizeeën. Nou, daar zullen die Farizeeën zich bepaald niet gemakkelijk bij gevoeld hebben, denk ik. En dan kom je zo'n beetje aan het eind van dat hoofdstuk, vers 34. En er staat, daarom zie, ik zend profeten, wijzen en schriftgeleerden naar u toe. Sommige van hen zult u doden en kruisigen. Sommige van hen zult u geeselen in uw synagogen. En u zult hen vervolgen van stad tot stad. De Heer die zegt dit tegen die Farizeeën, hè? Hij heeft ze ook al genoemd in vers 33, slangen en adderen gebroed. En dan staat er in vers 35, opdat over u al het rechtvaardige bloed zal komen dat vergoten is op de aarde, vanaf het bloed van de rechtvaardige Abel, dat is helemaal aan het begin van de Bijbel, tot het bloed van Zacharia, de zoon van Berechia. En dat is ook de Zacharia die het Bijbelboek Zacharia geschreven heeft, helemaal, bijna helemaal aan het eind van het Oude Testament. Die hebt u gedood, zegt de Heer, tussen de tempel en het altaar. Voorwaar ik zeg u, al deze dingen zullen komen over dit geslacht. En dan komt het, Jeruzalem, Jeruzalem, u die de profeten doodt. En stenigt wie naar u toe gezonden zijn. Nou, en dan is het voor de rest van dit vers is hetzelfde als wat we net lazen in Lucas. Maar de Heer die heeft het dus over u die de profeten doodt. En wellicht heeft dat ermee te maken dat er in Matteüs 21 al stond, toen de vraag werd gesteld van wie is dit? Dat die vraag door Jeruzalem ging, wie is dat? En dan wordt er geantwoord door de menigte, het is Jezus, de profeet. Want hij was de profeet namelijk die in Jeruzalem gedood zou worden. Als je al deze teksten zo leest, kom je er ook wel een beetje achter dat de Heer bijna zegt van, nou ja, het is de gewoonte, het is zeg maar de traditie om profeten te doden in Jeruzalem. En daarom moet ik naar Jeruzalem om daar gedood te worden. En de Heer die zegt dan, hè, Jeruzalem, Jeruzalem. Nou hebben we nog één te gaan. En dat is de bekendste. Toch? Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? U vindt die in Matteüs 27 en trouwens ook in Markus 15. En in het Oude Testament vind je hem natuurlijk ook. Psalm 22. In Matteüs 27, vers 46, daar staat ongeveer op het negende uur, riep Jezus met een luide stem, Eli, Eli, lama sabachthani. En dat betekent, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Ja, en dit is in één keer natuurlijk een heel bijzonder moment. We lezen over het negende uur. Maar we weten, dit is het moment dat de Heer Jezus aan het kruishout hangt. En hij werd op het derde uur gekruisigd. En dat valt dan ongeveer samen met, wij zouden zeggen, 9 uur 's morgens. En dan op het zesde uur, wij zouden nu zeggen 12 uur, staat er in vers 45, kwam er duisternis over heel de aarde, tot het negende aan toe. En ongeveer op het negende uur, dus dat is na 3 uur licht en 3 uur duisternis. En beide perioden hing de Heer Jezus aan het kruis. Op het 9e uur, dan spreekt hij, of dan roept hij eigenlijk, met een luide stem, Eli, Eli, lama sabachthani. Dit is heel indrukwekkend. En zeker als je over die vraag nadenkt, waarom hebt u mij verlaten? In de Hebreeuwse Bijbel, daar staat hier, Eli, Eli, lama atzaftani. Nou, in het vergriekste is dat sabachthani. Maar het zijn eigenlijk maar 3 verschillende woorden. Eli, dat wordt dan 2 keer gezegd. Hè? Eli, Eli. En Eli betekent mijn God. Dus dat is El en I. En de I, in Hebreeuwse naam, in ieder geval is dat vaak het geval, betekent van mij. Net als Ammi. Dat is mijn volk, zegt de Heer. He, dus dat, die komt er dan vaak bij. Nou, dat is hier ook zo, Eli, Eli. Dus er waren nog wat mensen die dachten dat de Heer Jezus Elia aanriep. Die hadden het niet helemaal goed begrepen. Dus die stonden daar, maar de Heer roept God aan. Een bijzonder moment. En dat woordje waarom, lama, dat zou je ook kunnen vertalen, kunnen weergeven met voor wat. Wat is nou precies de reden dat mij dit overkomt? Lama. Voor wat? Mensen zeggen ook wel eens waartoe. Maar ik denk dat voor wat, dat is de allerletterlijkste betekenis van het woordje lama. Met betrekking tot wat. Wat is nou de reden dat u mij verlaten hebt? Dus de Heer Jezus, die hing 6 uur aan het kruis. En dan roept hij dit uit. U weet wel dat de Heer Jezus in de periode dat hij aan het kruis hing, 7 keer iets gezegd heeft. Hè? Dat zijn de 7 kruiswoorden van de Heer Jezus, wordt het dan genoemd. En de eerste, dat is, ze zijn allemaal bekend trouwens, maar de eerste, hè, die is, dat, dan is de Heer Jezus net gekruisigd en dan zegt hij, Vader vergeef het hun, ze weten niet wat ze doen. En later, hè, dan... Nou ja, dan geeft de Heer nog de geest, hè. In uw handen beveel ik mijn geest. Dat is het allerlaatste wat hij zegt, de 7e keer. En de middelste keer, als je ze alle 7 op chronologische volgorde op een rijtje zet, dan is de middelste keer is dit, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Dat is zeg maar de kern van de 7 kruiswoorden. En die spreekt hij uit in de richting van de Heer. Waartoe, waarom, waar was het nou voor? En weet je, als mens word je het rijkst voor wat betreft je geloof als je weet waarvoor dat was. Want het is natuurlijk niet zomaar een vraag die de Heer Jezus stelt. Het is een vraag ja, die een antwoord vereist. Wat is de reden dat u mij verlaten hebt? En dat is de vraag van de Heer Jezus. Wat is de reden dat u mij verlaten hebt? Ik wil even wat dat verlaten betreft naar de psalmen toe met u. En dan even naar psalm 27. Psalm 27. De woorden die de Heer Jezus uitsprak, mijn God, waarom hebt u mij verlaten, die komen uit psalm 22, vers 2. Maar in psalm 27, dat is net als 22 een psalm van David, daar staat in vers 9 en 10. Mijn hart, even kijken hoor. Ja, dat valt een beetje midden in de zin, hè. Ik begin dan even bij vers 8 te lezen. Mijn hart zegt tegen u, zoek mijn aangezicht. Ik zoek uw aangezicht, Heere. Verberg uw aangezicht niet voor mij. Wijs uw dienaar niet af in toorn. U bent mijn hulp geweest. Laat mij niet in de steek en verlaat mij niet. Net als psalm 22. Kun je ook van Psalm 27 zeggen dat het een psalm is waarin je de stem van de Heer Jezus hoort. Hè, en hier wordt die stem dan verwoord door David. Maar je kunt ook zeggen van ja, de Heer Jezus, hè, die heeft in zijn gang naar het kruishout wellicht ook gezegd, wijs uw dienaar niet af in toorn, u bent mijn hulp geweest, laat mij niet in de steek en verlaat mij niet, o God van mijn heil. En dan zegt hij erachteraan, mijn vader en mijn moeder hebben mij verlaten, maar de Heere zal mij aannemen. Dus waartoe, nee niet waartoe, voor wat hebt u mij verlaten? Zelfs vader en moeder hebben mij verlaten, zegt de Heer, of zegt David, maar de Heere zal mij aannemen. Klein stukje verder, in Psalm 37. Even kijken hoor. Ja, in vers 28 kom je ook weer dat verlaten tegen. Daar staat, want de Heere heeft het recht lief en zal zijn gunstelingen niet verlaten. Voor eeuwig worden ze bewaard, maar het nageslacht van de goddelozen wordt uitgeroeid. Maar zijn gunstelingen zal hij niet verlaten. Nou, als er toch één gunsteling van God geweest moet zijn, dan is dat de Heer Jezus geweest. En hier wordt dan wel gezegd, hij zal ze niet verlaten. En toch wordt de Heer verlaten. In Psalm 38, vers 22, komt dat woord verlaten ook naar voren. En dan is het ook een soort ja, zielskreet, een hartekreet. Verlaat mij niet, Heere. Mijn God, blijf niet ver van mij. Kom mij spoedig te hulp, Heere, mijn heil. He, die psalmen die, ja, die verwoorden eigenlijk allemaal het geloof dat de Heer Jezus later zou hebben toen hij als mens op aarde was. En in zijn weg naar het kruis he, zijn dit de dingen die hij dan uitsprak. Kom mij spoedig te hulp, Heere, mijn heil. He, oftewel, mijn redding. Nou, nog even een psalm. Psalm 40. Daar staat drie keer over de Heere gesproken. Dat de Heere zegt, mijn God. Hè. Er staat in vers 6, Heere, mijn God. Eli, veel zijn uw wonderen die u hebt gedaan. En uw gedachten die u over ons hebt. En in vers 8... vers 9 staat, ik vind er vreugde in mijn God om uw welbehagen te doen. Uw wet draag ik diep in mijn binnenste. En in vers 18, daar staat, ik ben wel ellendig en arm, maar de Heere denkt aan mij. U bent mijn helper en mijn bevrijder. Mijn God wacht niet langer. Ja, dus we hebben wat teksten gelezen over het verlaten. Hier heb je steeds... Ja, dat de Heere, of dat de psalmist het heeft over mijn God. Psalm 42, vers 12, tot slot nog even. Daar staat, wat buigt u zich neer, mijn ziel, en wat bent u onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal hem weer loven. Hij is de volkomen verlossing van mijn aangezicht en mijn God. Dus de Heere... Ja, die heeft ook steeds beleden. De Vader, de hemelse Vader, is mijn God. En dat heeft hij tot het laatste aan toe vastgehouden. De Heere die zei aan het einde van die, of rond het negende uur, hè, zei hij niet God. En dan nog een keer, God, waarom hebt u mij verlaten? Nee, het is nog steeds mijn God. Dus de Vader... Ja, behoorde hem nog steeds toe als vader. Mijn God, waartoe, voor wat hebt u mij verlaten? Wat is nou precies de reden? En Ja, weet je wat de reden is, in ieder geval dat het zo gegaan is, dat is dat God rechtvaardig is. En uiteindelijk, ik denk dat dat uiteindelijk de reden is. En wat is nou de reden van dit alles? Nou, God is rechtvaardig. En hoe bleek die rechtvaardigheid? Nou, die rechtvaardigheid die bleek in het sterven van de Heer Jezus. Vreemd genoeg. Hè, maar we moeten dat, ja, dat is wel goed om dat wel even op een rijtje te krijgen. We weten allemaal hè, dat de Bijbel zegt dat het loon dat de zonde geeft, dat is de dood. En toen de Heer Jezus Christus aan het kruishout hing en het duister werd, ik denk namelijk dat toen het duister werd, dat hij toen tot zonde gemaakt is. En dat betekent ook dat vanaf dat moment vaststond dat hij moest sterven. Want het loon dat de zonde geeft, is de dood. Hij die zonder zonde was, heeft God voor ons tot zonde gemaakt. En in die vraag van de Heere, voor wat hebt u mij verlaten? Ja, dat heeft ten diepste te maken met Gods rechtvaardig oordeel over de zonde. En dat is de dood. Dus in tweede instantie kun je zeggen, het heeft te maken met de zonde. Waarom hebt u mij verlaten? Ja, vanwege de zonde. En de hemelse vader kan geen gemeenschap hebben met de zonde. En daarom moest hij hem verlaten. Hoe dat allemaal precies in elkaar zit wat betreft het wezen van God en zo, dat is allemaal niet zomaar even 1, 2, 3 te begrijpen voor ons. Dus we praten er wel over en we doen net alsof we er verstand van hebben, maar helemaal snappen doen we het natuurlijk niet. Dit is iets ongelooflijk bijzonders. Dus de Heer Jezus die stierf als gevolg van de rechtvaardigheid van God. En weet je wat nou zo mooi is? Dat de Heer Jezus ook opgestaan is als gevolg van de rechtvaardigheid van God. Want God heeft gezegd dat als je doet wat ik wil, zul je leven. En de Heer Jezus, in Psalm 40 wordt dat gezegd, zegt zei ook, ik heb lust om uw wil te doen, mijn God. Uw wet is in mijn binnenste. En gedurende zijn hele leven heeft de Heer Jezus gedaan wat de Vader wilde, zonder enige uitzondering. Er was nooit iets verkeerds. Altijd was het goed. En ja, daar heeft God ook een loon voor. Of eigenlijk een genadegave. En dat is het leven. Er stond in het Oude Testament al dat de Israëlieten gezegd werd van ja, als je je houdt aan de wet, dan zul je leven. Ja, er komen mensen, een paar keer gebeurt dat, komen mensen bij de Heer Jezus die vragen van hoe kan ik het eeuwig leven beërven? Hoe kan mij dat toevallen? Als een soort lot. Hoe krijg ik het? Nou, dan zegt de Heer als antwoord van, nou, dan moet je de geboden houden. Ja, heel simpel. En dat is ook het grote getuigenis vanuit het Oude Testament. Wie dat doet, zal leven. Nou, de Heer Jezus stierf. Dat was het gevolg van Gods rechtvaardig oordeel over de zonde. En God moest daarin rechtvaardig handelen. En vandaar dat de Zoon gestorven is. En hij is opgestaan uit de dood. En ook daar speelt de rechtvaardigheid van God de hoofdrol. Want de Heer Jezus had gedaan wat de wil van de Heer was. En daarom mocht hij en moest hij leven. Ik wil nog heel eventjes met u naar de Filippenzenbrief. Dat is zomaar even heel wat anders lijkt wel. Filippenzen hoofdstuk 1. Want ja, dat hele mijn God, en alles wat daarop volgt, dat heeft voor ons de deur opengezet naar God. Dus wij, als simpele mensen, wij mogen ook gewoon tegen de Heer zeggen, u bent mijn God. En het mooie is, dat God ons nooit zal verlaten. Want dat heeft hij één keer gedaan en toen was het ook in één keer goed. Toen was het klaar. En dat heeft hij gedaan bij zijn eigen zoon. Maar als gevolg van het feit dat de zoon verlaten was en later natuurlijk weer aangenomen is. Dat heeft er voor ons voor gezorgd dat de Heere ons nooit verlaat. Dat is de basis voor heel ons leven met hem en de zekerheid die we mogen hebben dat hij bij ons is. In Filippenzen 1, vers 3, daar zegt Paulus, ik dank mijn God wanneer ik aan u denk. En daar blijkt veel meer als dat er zou staan, ik dank God. Nee, hij zegt, ik dank mijn God. En dat laat ook zien dat de apostel leefde met de Heer. En dat hij wist, de Allerhoogste, dat is mijn God. En hij zorgt voor mij, hij gaat met mij en hij leidt mij op de weg in deze wereld. Daar mogen wij op vertrouwen. En de Heer die zal ons niet teleurstellen daarin. In Filippenzen 4, vind ik ook zo'n mooie tekst. Dat is dat stukje waarin Paulus schrijft over of zijn dank tot uiting brengt voor de gave die hij ontvangen heeft van de Filippenzen. Die is naar hem toegebracht terwijl hij zelf een gevangene was in Rome. En is hij ontzettend blij mee. Hij zegt dan ook in vers 18, ik heb alles ontvangen, ik heb overvloed, ik ben geheel voorzien, nu ik door middel van Epafroditus ontvangen heb, wat door u gezonden was, als een aangename geur, een welgevallig offer, welbehagelijk voor God. En dan zegt hij, maar mijn God zal u, overeenkomstig zijn rijkdom, voorzien van alles wat u nodig hebt, in heerlijkheid door Christus Jezus. Prachtige woorden van Paulus. Die Filippenzen die dachten nog van, daar hebben we toch mooie stoffelijke gaven hebben we voor hem in elkaar gezet en zo. We hebben gaven voor gegeven en zo is het allemaal mooi. En dan bedankt Paulus en dan zegt hij van, maar wacht even, mijn God, die zal u overeenkomstig zijn rijkdom voorzien van alles wat u nodig hebt. En dan richt hij zich naar de Filippenzen, naar de gelovigen die hem zo ondersteund hadden in zijn dienst. En dan zegt hij later in vers 20, onze God en Vader nu, zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Die woorden van de Heer, het middelste kruiswoord, mijn God, voor wat hebt u mij verlaten? Die worden beantwoord in de rechtvaardigheid van God. En die hebben er meteen voor gezorgd dat er na dat moment geen gelovige meer is geweest die bang heeft hoeven zijn dat God hem zou verlaten. Ik lees nog even één tekst voor. Die staat in Hebreeën 13, vers 5. Dan zit je zomaar opeens in de Hebreeënbrief, maar goed. Er staat in het vijfde vers, laat uw handelwijze zonder geldzucht zijn, wees tevreden met wat u hebt, want hij heeft zelf gezegd, ik zal u beslist niet loslaten, ik zal u beslist niet verlaten. Met die Heer leven wij. En mogen wij weten dat die voor ons zorgt. En dan weet je eigenlijk meteen wel van, jongens, dat komt helemaal goed. Dat kan nooit meer fout lopen. Tot zover. Heren, heren, Jeruzalem, Jeruzalem en mijn God, mijn God. En dan volgende keer. U hebt er natuurlijk al lang in uw agenda staan, maar goed, ik zeg het maar even, 25 oktober, dan gaat Job het hebben over Abraham. Abraham. Zullen we met elkaar de Heren nog danken? Lieve Vader in de hemel, we willen u bedanken dat we deze avond hier weer bij elkaar mogen zijn. Dank u wel, Heren, voor het voorrecht dat er ook in ligt. En dat we ons mogen verblijden over uw woord als iemand die rijke buit vindt, Heren. En dat mogen we ook telkens weer doen. Heren, we mogen met die gezindheid, een gezindheid van bereidwilligheid, mogen we uw woord horen en aannemen en ook onderzoeken in de schriften of de dingen zo zijn zoals het gezegd wordt. Vader, we willen u danken dat u uw plan voltooid hebt in de Heer Jezus Christus. Heren, want toen hij uitsprak dat het volbracht was, mogen we eigenlijk daaruit concluderen dat het ook allemaal klaar is. Alleen, Heere, de tijd moet het nog leren. We danken u, Heer, ja, dat wij die nu leven, Heere, ook weten mogen dat u bij ons bent, dat u voor ons zorgt. Heer, dat u weggaat met ieder van ons. We willen u bedanken, Heere, voor ja, uw grote liefde die u hebt geopenbaard in uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Heere, die zonder zonde was en notabene voor ons tot zonde gemaakt werd, zodat wij gerechtigheid zouden worden van u. Vader, we danken u daarvoor. Dank u wel, Heere, dat ja, we ook steeds meer mogen begrijpen, mogen leren begrijpen daarvan. Heere, van wat uw woord ons daarover zegt, Heer. En daarom is het zo fijn dat we ja, toch zomaar weer een aantal avonden hebben mogen vastzetten daarvoor. En dat we op die avonden samen uw woord mogen onderzoeken. Dank u wel daarvoor. En Heere, zo willen we elkaar ook aan uw liefde en genade toevertrouwen en aanbevelen bij u. En we danken, Heer, dat u met ieder van ons meegaat, ook de komende tijd weer. U bent bij ons, u zorgt voor ons en we mogen het in alle dingen van u verwachten. Heer, en we doen dat vanuit de rijkdom van uw genade. Amen. Amen.